De schriftlezing deze middag kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen en daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Dus als schriftlezing vanmiddag Kolossenzen 3, de versen 1 tot en met 17. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Siet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden waaruit ik u vanmiddag Gods woord bedienen mag, kunt u vinden in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, Kolossenzen 3, en daarvan het eerste vers. Kolossenzen 3, vers 1, waar we Gods woord en onze tekstwoorden als volgt lezen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden over de aardse roeping voor Gods levende kerk. De aardse roeping voor Gods levende kerk. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats wat deze roeping insluit. De apostel begint immers met te schrijven, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. In de tweede plaats wat deze roeping betekent. Zo zoekt de dingen die boven zijn, schrijft Paulus. En tenslotte in de derde plaats wat deze roeping versterkt. Want we lezen aan het slot van de tekst: waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Het gaat dus vanmiddag over de aardse roeping voor Gods levende kerk. Drie gedachten: in de eerste plaats wat deze roeping insluit, in de tweede plaats wat deze roeping betekent, en tenslotte in de derde plaats wat deze roeping versterkt. Gemeente, waar is een ware christen op deze aarde aan te herkennen? Er zijn nogal wat verschillende antwoorden mogelijk op die vraag. En als iedereen vanmiddag een antwoord op die vraag op zou schrijven, en we zouden al die antwoorden naast elkaar leggen, dan zouden er inderdaad ook heel wat verschillende antwoorden klinken vanmiddag, die wellicht ook voor het overgrote deel op het woord van God te herleiden zijn. Maar jongens en meisjes, al in de tweede eeuw na Christus schreef een onbekende christen een brief. Een brief waarin hij een antwoord gaf op die vraag. Een onbekende christen schreef een brief aan een zekere Diognetus. Dat was een heiden. En hij schrijft daarin over het leven van een ware christen op aarde. En datgene wat hij daarover schrijft is werkelijk tijdloos. Is in de tweede eeuw en in de 21ste eeuw evenzeer ten volle gegrond op het onfeilbare woord van God. Waaraan is een christen herkenbaar? Ik citeer een klein stukje uit die brief. Daar staat: in hun geboorteland leven zij als vreemdelingen. Als burgers in hun eigen stad ondergaan ze toch hetzelfde als wat buitenstaanders ondergaan. In de vreemde gedragen ze zich alsof ze er thuis zijn, en thuis alsof ze er vreemd zijn. Net als andere mensen trouwen zij en krijgen zij kinderen, alleen leggen zij die niet te vondeling. Wel delen zij met iedereen hun tafel, maar niet hun bed. Hoewel ze leven in het vlees, leven ze niet naar het vlees. Hun dagen brengen zij op aarde door als burgers van het hemelrijk. Ze houden zich aan de voorgeschreven wetten, maar overtreffen die nog. Ze houden van alle mensen en worden door allen vervolgd. Zonder dat men hen begrijpt, worden zij veroordeeld. Maar, hoewel ze de dood moeten ondergaan, winnen zij het leven. Het is maar een heel kort stukje uit die brief. Maar zo herkenbaar waren de christenen in de tweede eeuw na Christus. En dat is ook het geheim van de werfkracht van de christelijke kerk geweest. Daarom werden zovelen van buiten de kerk heidenen gewonnen, om het met de Heidelbergse catechismus te zeggen, door de godzalige levenswandel van de ware christenen. Het was het middel wat de Heilige Geest gebruikte tot bekering van velen. En dat stelt ons vanmiddag allereerst voor de vraag, heel persoonlijk: hoe is dat nou in uw leven? En in jouw leven? Hoe is het gesteld met mijn levenswandel? Wat zien onze collega's als we op het werk zijn in ons leven? Wat zien jouw klasgenoten op de basisschool, op het voortgezet onderwijs of tijdens je studie? Wat proeven onze buren in onze handel en in onze wandel? En wat zien ze? Wat zien ze in ons leven? Want dat is toch, als het goed is, de enige Bijbel die ze te lezen hebben. Zien anderen ook het beeld van Christus, gemeente, in ons leven? Want dat is wel de aardse roeping voor Gods levende kerk, waar het vanmiddag over gaat in deze tekstwoorden. Opnieuw een brief van de gemeente, van de apostel Paulus aan een christelijke gemeente. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij de brief van Paulus aan de Filippenzen. Vanmiddag een stukje uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. En waar de stad Filippi, jongens en meisjes, te vinden is in het huidige Griekenland, daar moet je de stad Colosse, waar Paulus deze brief aan schrijft, althans aan de gemeente in die stad, in een heel andere richting zoeken. Colosse is een stad in het huidige Turkije. Colosse is een stad waar de apostel Paulus, voor zover wij weten, zelf nooit geweest is. Uit deze brief blijkt dat de gemeente daar in Colosse middelijkerwijs gesticht is door een zekere Epafras. Wellicht een bekeerling en tegelijkertijd leerling van de apostel Paulus. Maar wanneer Paulus gevangen zit, schrijft hij niet alleen die brief aan de gemeente van Filippi, waar het vanmorgen over ging, maar hij schrijft dan onder andere ook deze brief aan de gemeente van Colosse, evenals de brief aan de gemeente van Efeze en de brief aan Filemon. En dat blijkt ook wel uit de inhoud van die brieven, dat ze in dezelfde periode door de apostel Paulus geschreven zijn. Het blijkt uit de thema's die de apostel behandelt in de brieven. Het blijkt ook uit de woordkeus. We zullen dat vanmiddag ook horen vanuit deze tekst. Paulus schrijft aan de gemeente van Colosse. En gemeente, dan is het opmerkelijk dat die brieven van Paulus in het algemeen in twee verschillende delen uiteenvallen. In de eerste hoofdstukken, ook in de eerste twee hoofdstukken van de brief aan de Colossenzen, schrijft de apostel Paulus over de christelijke leer. Dat woordje leer is een woord wat in onze tijd een negatieve klank heeft. En daarin zijn we wellicht veel meer kinderen van onze tijd dan we zelf bedenken. Maar in het woord van God wordt er juist op een uiterst positieve wijze gesproken over de leer. De gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. De leer die naar de godzaligheid is. Het is als het ware het skelet van een waar zaligmakend geloof. En daarom lezen we dat apostel Paulus voortdurend de gemeenten onderwijs geeft vanuit de gezonde leer van het woord van God. Dat was nodig. Toen en vandaag. Want die leer die stond aan alle kanten onder vuur. Ook in Colosse overigens. Ook in Colosse was de dwaling van de zogeheten judaïsten doorgedrongen. En die judaïsten die leerden dat het ook voor heiden christenen noodzakelijk is, een voorwaarde is, om al de wetten die God door Mozes aan Israël gegeven heeft te onderhouden. Een voorwaarde om zalig te worden. Paulus verzet zich daartegen. En nadat Paulus in de eerste twee hoofdstukken gesproken heeft over de leer, ontvangen de Colossenzen in de hoofdstukken 3 en 4 nader onderwijs over de christelijke levenswandel. En daar begint precies ook het gelezen schriftgedeelte. Daarmee begint ook de tekstwoorden die vanmiddag centraal staan in de prediking. Het is als het ware een scharniertekst in deze brief aan de gemeente van Colosse. En Paulus schrijft: indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Met Christus opgewekt zijn. Als je die tekstwoorden zomaar leest, dan zou je de gedachte kunnen hebben dat het betekent dat toen de Heere Jezus opstond uit de dood op de paasmorgen, ook de christenen in Colosse zijn opgestaan uit de dood. En zo is het ook in een bepaald opzicht. Jazeker. Met Christus opgewekt. Dat is een term die typisch voor Paulus is. Typerend voor Paulus is. Ook in de Efeze brief vinden we diezelfde woorden. Als de apostel Paulus als het ware jubelt over het grote wonder van Gods genade, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren in de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. En hier opnieuw. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Gemeente, daarmee wijst de apostel terug. En kijkt u maar even mee, dan is het nog wat duidelijker wellicht. Daarmee wijst de apostel terug naar wat hij geschreven heeft in het tweede hoofdstuk, het 13e vers. Want daar schrijft Paulus, geleid door de Heilige Geest aan de Colossenzen, en hij, God, en hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uws vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Ziet u dat? En u denkt vanmiddag, wat betekent dat toch? Wat betekent nu die uitdrukking met Christus opgewekt zijn? Gemeente, overal waar we die woorden lezen in de Bijbel, wijzen ze ons op een nauwe, intieme en onverbreekbare band tussen Christus en zijn gemeente. Christus, die op Golgotha de kruisdood stierf en die op de paasmorgen werd opgewekt uit de dood. Christus die stierf en die opstond als borg van zijn gemeente. En jongens en meisjes, als in het Oude Testament de hoge priester ging offeren in de tempel, dan had die hoge priester zijn mooie hoge priesterlijke kleren aan, met 12 verschillende edelstenen op zijn borst, beeld van de 12 stammen van het volk van Israël. Als dan die hoge priester ging offeren, dan droeg hij dat volk als het ware op zijn hart. En als hij dan weer terugkwam uit de tempel nadat hij geofferd had en nadat hij gebeden had tot verzoening van de zonde om het volk te gaan zegenen, dan droeg hij nog steeds dat volk op zijn hart. Wel, zo droeg Christus zijn gemeente in zijn hart. Zo droeg Christus zijn gemeente in zijn hart toen hij leed en streed en stierf op Golgotha. En toen hij opstond op de paasmorgen uit de dood. En in deze zin is Gods gemeente in de eerste plaats met Christus gestorven en met Christus opgewekt. Maar dat is niet het enige. Want het betekent in de tweede plaats ook met Christus opgewekt door de geest van Christus van geestelijk dood levend gemaakt tot een waar geloof in Christus. Het betekent niet alleen levend gemaakt op grond van het werk van Christus op Golgotha. Het betekent ook geestelijk levend gemaakt in de geloofsgemeenschap met de Heere Jezus Christus. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Ja, denkt misschien iemand van onze jongeren vanmiddag, maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Wat ervaar je dan wanneer je wordt levend gemaakt met Christus? En een ander denkt, hoe kan ik dat dan weten dat ik met Christus levend gemaakt ben? Wel, gemeente, wie met Christus is levend gemaakt, wie met Christus is opgewekt, die heeft enerzijds de dood in zichzelf gevonden. Omdat de geest van God ons hart verlicht en omdat de geest van God ons overtuigt van zonde, de zonde van mijn ongerechtigheid, heb u ze al ontdekt. En de zonde van mijn eigen gerechtigheid, waar ik van nature nog veel blinder voor ben. En vooral die grootste zonde, de zonde van het ongeloof in het evangelie. O, waar de geest van Christus ons gemeente daaraan ontdekt, daar werkt hij een hartelijk berouw over de zonde. Een hartelijke droefheid naar God. En een van harte buigen onder God en onder zijn oordeel over de zonde. Jongens en meisjes, een christen, een ware christen heeft droefheid over de zonde. Nee, niet vanwege de gevolgen van de zonde, niet vanwege angst voor de straf van God. Maar droefheid over de zonde, omdat je ziet dat elke zonde zo'n gruwelijke belediging is voor God, die zo oneindig goed is. Dat maakt de zonde zo vreselijk. Tegen een goeddoend God gezondigd. En dan kan het niet anders of je gaat de zonde haten. En je gaat voor de zonde vluchten. Omdat zonde zo gruwelijk is. Dat is de ene kant. Maar gemeente, daar hoort ook een andere kant bij. Wie met Christus is opgewekt, die heeft anderzijds ook het leven buiten zichzelf leren zoeken in de Heere Jezus Christus. In het borgwerk van de zaligmaker, in de al genoegzame kracht van zijn bloed, door het geloof in de belofte van het evangelie. Ja, een ware christen is toch voor alle dingen iemand die belijden kan dat Christus hem of haar boven alles dierbaar geworden is. En iemand die met Christus is opgewekt, die leert het. Om hoe wankel en aangevochten ook, uw vertrouwen te stellen op Christus alleen en op zijn volbracht borgwerk alleen. En wat geeft dat een vrede en een vreugde en een blijdschap in het geloven, zegt de apostel. O, dat geeft tegelijkertijd ook een hartelijk verlangen om uit liefde voor de Heere te wandelen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van de Heere. Jongens en meisjes, dan blijkt dat die dichter van Psalm 119 precies verwoordt wat er leeft in je hart. Doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Met Christus opgewekt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. En dan schrijft apostel Paulus, gemeente, dat in het meervoud. Indien jullie, gemeenteleden daar in Colosse, indien jullie dan met Christus opgewekt zijt. Ja, zo spreekt de Heer niet alleen de gemeente van Colosse aan. Zo spreekt hij op zondag 28 mei ook de gemeente van Oud-Beierland aan. Niemand uitgezonderd. Hoofd voor hoofd. En hart voor hart. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Ja, denkt er vanmiddag iemand maar. Paulus, hoe zit dat dan? Paulus, veronderstelt u dan dat al die leden daar in Colosse van de gemeente hoofd voor hoofd en hart voor hart levend gemaakt zijn met Christus? Paulus, het feit dat een mens wedergeboren is tot een levende hoop is toch niet iets vanzelfsprekends? Dat is toch een wonder van God? Want wij worden toch geboren als geestelijk dood in zonden en misdaden? Ja, dat is voluit waar, gemeente, dat is voluit waar. Maar nu wil de Heer het vanmiddag u ook een keer van een andere kant laten zien. Een kant die niet minder waar is en niet minder Bijbels is. Want wij, en in ieder geval de meesten van ons, wij werden toch door Gods voorzienigheid geboren in zijn gemeente. En wij, in ieder geval de meesten van ons, wij mochten toch opgroeien in Gods gemeente. En wij mogen toch leven onder de welmenend aangeboden beloften van Gods genade verbond. Betekend en verzegeld in het sacrament van de heilige doop, waarin de Heere, de drie enige God, in al zijn ernst en welmenendheid zegt: ik ben de Heere uw God, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Wij mogen toch leven onder het welmenend appel tot bekering en tot geloof in de prediking. U mag toch leven onder de welmenende roepstem van het evangelie en van Christus. En wij mogen toch ook elke zondag 2 maal. En daarnaast ook nog verschillende malen door de week samenkomen hier in de kerk. Dat is toch niet zomaar een plek waar u bent. Dit is toch de werkplaats van de Heilige Geest van God. Maar dan is het toch ook niet vanzelfsprekend dat u nog dood in de zonden en misdaden bent, toch? Dat is toch een onmogelijke mogelijkheid, als u mag leven binnen Gods gemeente. O, en al zou u dan vanmiddag moeten belijden dat dit woord niet op u van toepassing is en dat u toch nog geestelijk dood bent, dan wil juist dit woord van Paulus, deze aanspraak van de gemeente, u allereerst laten zien wat de grootste zonde van uw leven is. Want als u vanmiddag moet belijden dat u nog niet met Christus opgewekt bent, weet u wat dat dan betekent? Dan betekent dat dat u al talloze waarschuwingen en talloze nodigingen en talloze welmenende aanbiedingen in uw ongeloof verworpen hebt. En dat u het bloed van de Zoon van God vertreden hebt. En toch, al zou dat zo zijn, o dan nog en dan toch, dan toch komt de koning van de kerk vanmiddag opnieuw tot u, in de klem van zijn woord. En dan nog roept hij het u vanmiddag toe: ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Dan nog, en dan toch wordt het u ook vanmiddag opnieuw verkondigd, dat deze zaligmaker een uitermate machtige en uitermate gewillige zaligmaker is, die zichzelf ook vanmiddag aanbiedt en die het zegt: wend u naar mij toe en wordt behouden, al gij einden van de aarde, want ik ben God en niemand meer. Opdat u in die weg gehoor zult geven aan de aardse roeping voor Gods levende kerk. En dat brengt ons, gemeente, bij de tweede gedachte, wat deze roeping betekent. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Jongelui, wij mogen deze tekstwoorden van Paulus vanmiddag niet verkeerd opvatten. Paulus houdt geen pleidooi voor een vlucht uit de wereld. Paulus houdt geen pleidooi voor een leven in afzondering van de samenleving, voor een leven in het klooster of voor een leven zoals de Amish. Een christen heeft een taak in deze wereld. U hebt de roeping om een christen man voor uw vrouw te zijn. En u hebt de roeping om een christen vrouw voor uw man te zijn. Wij hebben de roeping, jongens en meisjes, om op de plaats waar de Heere ons gesteld heeft, op school en in je studie en in het werk en waar dan ook, om op die plaats waar de Heere ons gesteld heeft, trouw ons dagelijks werk te doen. Een christen is wel in de wereld, jawel. Maar een christen is, als het goed is, niet van deze wereld. En daar gaat deze tekstwoorden over. Daarom spoort Paulus aan: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. En in het Grieks, gemeente, valt alle nadruk op de dingen die boven zijn. Dat woordje zoeken, dat moeten we niet direct vertalen als zoeken om dat te verkrijgen. Maar Paulus bedoelt veel meer: wees gericht op. Leef bij de dingen van. Leef uit de dingen van het koninkrijk van God daarboven. Zoals het ook staat in het tweede vers. Bedenkt de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Wat betekent dat nu? Het zoeken van de dingen die boven zijn. Dat is heel wat anders dan schakelen tussen twee werelden. Vandaag in de kerk zijn, in de wereld van God en zijn woord. En vanavond of morgen weer in een heel andere wereld, waarin God en zijn woord helemaal geen gezag hebben. Dat bedoelt Paulus niet. Het zoeken van de dingen die boven zijn, dat is iets wat, als het goed is, samengaat met het leven van een christen op deze aarde. Het zoeken van de dingen die boven zijn. Gemeente, dat is in de eerste plaats voor een ware christen dagelijks leven uit Gods beloften. Dat in de eerste plaats. Gods beloften van vergeving van zonden, van vernieuwing van het leven, van aanneming tot kind van God, van verzegeling met de Heilige Geest van God, van de volkomen overwinning over de zonde straks op de jongste dag wanneer Christus weerkomt. En gemeente, alles wat God in Christus aan zijn gemeente beloofd heeft, dat zal hij ook onfeilbaar vast en zeker vervullen door de kracht van de Heilige Geest aan allen die met Christus verenigd zijn. Wat is dat tegelijkertijd tot troost voor Gods kinderen? Gods kinderen zien zo vaak alleen maar op zichzelf, in de blijvende strijd met de wereld en met de duivel en met ons eigen hart. En wanneer we alleen op onszelf zien, oh, wat voelen we ons dan vaak machteloos en krachteloos tegenover al die vijanden. Zodat we het gebed gaan herkennen: Heere, in mij is geen kracht tegen die grote menigte. Gods kind ziet zo vaak alleen maar op alle omstandigheden van dit aardse leven. De zorgen en de noden die u zo ter neer kunnen drukken. Of dat zware kruis, wat het dan ook zijn mag, wat zo vaak uw schouders naar beneden drukt en wat u zoveel pijn en verdriet in uw leven geeft. Ja, soms zoveel dat u zich van de Heere verlaten voelt. Maar gemeente, nou heeft God in Christus aan zijn kerk beloofd, voordat hij ten hemel voer: en ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Heel letterlijk zegt Christus: dag in, dag uit ben ik met u, mijn kinderen. Dag in, dag uit ben ik met u. Want ik ben dan weliswaar met mijn menselijke natuur weer naar de hemel gegaan. Maar naar mijn Godheid, majesteit, genade en geest wijk ik nimmer meer van u. Ook niet als u er niets van voelt. En ook niet als u er niets van ervaart in uw hart. Gemeente, de Heere wil zijn kinderen leren leven uit het geloof. Het geloof wat rust op Gods beloften. Want Gods beloften zijn voor een ware christen de grond van de hoop en het voorwerp van het geloof. En tegelijkertijd de regel voor het gebed. O, de Heere spoort zijn kinderen op deze aarde aan. Kom, klem u toch dagelijks vast aan het belovende woord van God. En maak toch dagelijks gelovig gebruik van alles wat ik beloofd heb in mijn onfeilbaar woord. De Puritein Thomas Watson, hij schrijft juist in dit opzicht bijzonder leerzame dingen bij zijn verklaring van deze tekst. Watson schrijft: het geloof leeft in Gods belofte, zoals een vis in het water leeft. En schrijft hij: Gods beloften zijn de twee borsten van het evangelie. Zoals een klein kind kracht krijgt door te zuigen aan de moederborst, zo krijgt het geloof kracht en verlevendiging door te zuigen aan de borsten van Gods beloften. Zoeken de dingen die boven zijn. Dat betekent allereerst dagelijks als een bedelaar leven bij het onfeilbare belovende woord van Christus. Wat betekent het nog meer? Wel, zoeken de dingen die boven zijn voor een ware christen betekent niet alleen leven uit Gods beloften. Het betekent in de tweede plaats ook leven naar Gods bevelen. Dat hoort er ook onmisbaar bij. Naar de wet van God. In liefde tot God. In liefde tot de naaste. Dat hoort er onmisbaar bij. Gemeente, wie hoge gedachten heeft van het evangelie van Christus, die heeft ook hoge gedachten van de wet van God. En wie lage gedachten heeft van de wet van God, heeft lage gedachten van Christus en het evangelie. Een ware christen is iemand die ernaar verlangt om niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van de Heere te wandelen. Thuis, op het werk, op school, overal. Of wilt u het nog concreter? Kijkt u dan nog eens even mee in dit hoofdstuk vanaf vers 12. Daar wordt Paulus heel concreet als het gaat over het zoeken van de dingen die boven zijn. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Dat is concreet, toch? En dan nog verder. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid, en de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Zo zoekt de dingen die boven zijn. Gemeente, een ware christen, waarin dit in enigerlei mate werkelijkheid geworden is, wordt daarom vreemdeling op deze aarde. Dat kan niet anders. De dichter van Psalm 119 belijdt het. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Is dat herkenbaar, gemeente, in ons leven? Nee, ik besef dat dat geen geliefd onderwerp is, toch? Vreemdeling op aarde zijn, dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo'n prettig onderwerp, toch? Maar dat is wel het leven van een ware christen. Jongens en meisjes, je bent vast wel eens met je vader en moeder ergens op vakantie naartoe geweest. En toen je terugkwam, toen zei je misschien wel tegen je vader of moeder: het was fijn om daar te zijn. Het was fijn om er even uit te zijn, maar het was een vreemd bed waarop ik sliep. En ja, het was een vreemde omgeving. Ik was een vreemdeling. Nu ben ik hier weer thuis. Een ware christen is iemand, denk maar aan die brief van Diognetus, die vreemdeling op de aarde geworden is. Herkenbaar, gemeente. Zijn we zo herkenbaar in ons persoonlijk leven? Zo zoekt de dingen die boven zijn. De levensroeping voor een christen. Niet allereerst carrière maken, al zeg ik niet dat het verkeerd is als je promotie krijgt op je werk. Maar als het goed is, gaat het daar niet allereerst om. Het gaat erom God te dienen. Te leven voor de Heere. Te zoeken de dingen die boven zijn. Ja, misschien denkt u vanmiddag, maar waarom roept Paulus daartoe toch op? Toe op. Een christen, zo hoor ik zojuist, een christen herkent dat hartelijk verlangen om te zoeken de dingen die boven zijn. Waarom roept Paulus de christenen daar in Kolosse daar dan toe op? Zo zoek de dingen die boven zijn. Weet je hoe dat komt, jongens en meisjes? Omdat een ware christen een tweemens is. Daarom is dat nodig. In het hart van een ware christen leeft enerzijds een nieuwe mens die God geschapen heeft. En die nieuwe mens die wil niks liever dan leven tot eer van de Here, omdat hij dat zo waard is. Uit liefde voor de Here. Leven en zoeken de dingen die boven zijn. Maar weet je, daar is ook nog steeds een oude mens. De oude mens van de zonde. En wat zit die oude mens van de zonde ontzaggelijk vast aan de dingen van beneden, aan de dingen van het hier en van het nu. Die blijft uit de aarde aards. En die twee die voeren levenslang in het christenhart een strijd. De oude mens die strijdt tegen de nieuwe mens. De oude mens die de dingen van beneden zoekt, die strijdt tegen de nieuwe mens die de dingen van boven zoekt. En juist daarom, omdat die nieuwe mens zo vaak onder ligt. Juist daarom is deze oproep juist voor Gods kind nodig. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Maar gemeente, de sterkste prikkel om gehoor te geven aan deze roeping, die klinkt dan uiteindelijk pas in het slot van de tekst. Het is als het ware de climax, het hoogtepunt van de tekst. We horen het in de derde gedachte, wat deze roeping versterkt. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand God. Christus, gemeente, is immers al boven. Hij is opgestaan, hij is ten hemel gevaren, hij heeft de ereplaats ontvangen en zit aan de rechterhand van God. Daar waar Christus is. En hoe is hij daar? We hebben het vanmorgen gehoord, hij is daar als profeet, als priester en als koning van zijn kerk. Hij is daar als de grote hoge priester die al de schuld van de zijnen verzoend heeft. Hij is daar als degene die ook hun dagelijkse struikelingen iedere dag weer reinigt en zuivert in zijn offer, in zijn bloed. Hij is daar als een biddende hoge priester die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. O, wat is dat een wonder, gemeente. Dat die biddende hoge priester nu altijd doorgaat met zijn gebed. Kijk, en daarom, al is die strijd tegen de vijand hevig en zwaar, daarom zal niet één van de zijnen ooit afvallen van het geloof. Daarom worden ze bewaard in de strijd. Daarom volharden ze in het geloof. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Waar Christus is, zittende ter rechterhand God. Gemeente, dit is werkelijk de sterkste prikkel voor een ware christen om gehoor te geven aan de oproep in de tekst. Waar Christus is. Jongelui, een meisje wat verliefd is, dat dagdroomt heel vaak over haar vriend. Op school, op de fiets, in de bus. Zomaar zwerven haar gedachten uit naar hem. En naar waar hij is, toch? Maar zo wordt de bruid van Christus in deze tekst ook opgeroepen de dingen die boven zijn te zoeken. Omdat de bruidegom Christus daar is. Christus het grote voorwerp van het geloof en de hoop en de liefde van allen die met hem opgewekt zijn. Zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is, want dat is het geheim. Die Christus aan de rechterhand van de Vader, die wil nou door de kracht van zijn geest het geloof van de zijnen oefenen, zodat ze door zijn geest het zullen leren om te leven uit Gods beloften. En diezelfde Christus aan de rechterhand van de Vader, die wil door de kracht van diezelfde geest het leven van de zijnen meer en meer vernieuwen naar zijn beeld, zodat ze meer en meer zullen leven naar Gods geboden als vreemdeling op de aarde. Waar Christus is, Christus die door zijn geest alles wil geven om te zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende ter rechterhand God. Ja, gemeente, dat wijst ook vanmiddag opnieuw naar dat grote moment dat hij die zit aan de rechterhand van God wederkomt om te oordelen de levenden en de doden, om als een vijanden te verdelgen en om Gods kerk volkomen te verlossen. Waar Christus is. Kunt u zich voorstellen dat een jonge vrouw die gaat trouwen, op de dag van haar bruiloft moet worden wakker gemaakt door haar moeder of vader? Nee toch? Stel je eens even voor, jongelui, dat een meisje wat gaat trouwen, 's morgens wakker wordt, wakker geschud moet worden. Hé, wakker worden, eruit komen, want anders ben je te laat. Waarom dan? Nou, het is vandaag toch je trouwdag? Oh ja, dat is waar. Nee toch? Een bruid die gaat trouwen, die ziet uit naar de dag van de bruiloft. En in die laatste nacht voor de bruidegom komt, dan doet ze soms geen oog dicht. En ze staat al op de uitkijk of de bruidegom al komt. En ze doet dat alles om haar bruidegom te behagen. Ze wil er zijn voor hem. Wel, zo is het toch ook met de levende kerk, de bruidsgemeente van Christus. Christus roept zijn bruidsgemeente op om te zoeken de dingen die boven zijn, opdat zijn bruid zal leven voor hem. En opdat zijn bruid, wanneer hij komt op de dag van de wederkomst om haar tot zich te nemen, haar zal vinden, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En daarom schrijft apostel Johannes: en een iegelijk die deze hoop op hem heeft, om hem straks te ontmoeten als volkomen verlosser, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is, om te zoeken de dingen die boven zijn. Want, vers 4 zegt het, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Gemeente, dit is de aardse roeping voor Gods levende kerk. En nu is er vanmiddag niemand die de kerk uit mag gaan met de gedachte: het was vanmiddag een boodschap voor Gods kinderen. En daar hoor ik nog niet bij. Dus ik leg dat woord maar eens naast me neer. Nee. Want als u nog geen levend lid van Christus kerk geworden bent, dan wordt u ook aan het einde van deze preek nog een keer daartoe door hem geroepen. Dan wordt u evenzeer geroepen om te zoeken de dingen die boven zijn. En al zou je vanmiddag, jonge vriend, in de kerk zitten met een hart wat vol is van alles van beneden, en alleen maar vol van alles van beneden, en alleen maar bezig met de dingen van het hier en nu, de hoge priester aan de rechterhand is een priester in wiens bloed zelfs voor jou verzoening van al je zonden te vinden is. De hoge priester is een priester die ook vanmiddag zegt: de allergrootste zondaar, die is hartelijk welkom aan mijn voeten, om door mijn bloed gereinigd te worden en om door mijn geest vernieuwd te worden, om te zoeken de dingen die boven zijn. Hoor je het, jongens en meisjes? Vanmiddag roept de Heere ook jou om te zoeken. Weet je wat hij zegt? Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht gedurig. Jongelui, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En dat is vandaag. En ouderen, u die nog steeds leeft buiten het Lam, bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal worden opengedaan. Bid en u zult ontvangen. Nee, dat zoeken van de Heere, dat is geen zinloos zoeken. Dat is geen vruchteloos zoeken. De Heere zegt: ik heb nooit tot het zaad van Jacob gezegd: zoek mij tevergeefs. O, integendeel. Christus heeft het gezegd, want een iegelijk die zoekt, die vindt. En die bidt, die ontvangt. En die klopt, die zal worden opengedaan. Kom, zult u worstelen met die belovende God. Zeg het maar: Heere, ik heb alles tegen. Ik ben een en al zonde voor u. Maar u hebt het toch gezegd: die mij nederig valt te voet, die zal van mij mijn wegen leren. Opdat u een levend lid van Gods kerk zult worden. Opdat u gehoor leert geven aan de roeping van Gods kerk. Opdat u hier in beginsel en straks volmaakt zult leven tot verheerlijking van Hem. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 119. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Psalm 119, vers 10.